Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren. U bent opnieuw verbonden met het verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk, van waaruit wij voor u een verhaal- of voorleesmoment organiseren. Mosselschippers. Huip Polderman staat voor zich uit. Hij staat op de mosselschuit van zijn vader en is bezig het dek te zwabberen. Hij is bijna klaar met de wekelijkse schoonmaakbeurt. Maar nu laat hij de dweil een ogenblik rusten. Zijn ogen volgen de gang van de Oosterschelde. De golfslag van de brede zeearm met het witte schuim op de koppen dat hoog opspat. Tjonge, wat is het onrustig. Met die stormwind en het hoge waterpeil. Het moet nu toch eb zijn, maar het lijkt wel vloed. Het water staat op sommige plaatsen niet ver meer onder de kruin van de dijk. Huip begrijpt er niets van. Zo hoog heeft het water bij laag getij nog nooit gestaan. Als de dijk het straks maar houdt. Af en toe spat het zilte nat hoog op tegen de dijk. De wind stuwt het onstuimige water meters de lucht in. Oeh, hij bebbert opeens van de kou. Of is het de vrees voor het erge? Iets in hem zegt dat het wel eens mis kon gaan. Ginds liggen de lage polders van Ierseke. En aan de overkant het eiland Schouwenduiveland. Hij zal blij zijn als vader terug is van het aankoopkantoor van de mosselen. Deze is met een monster dat door de controleur uit de lading is genomen naar het aankoopkantoor gegaan. De aanwezige controleurs hebben het monster verwerkt. Daarbij is vastgesteld hoeveel tarre er aanwezig is. Ook worden de mosselen gemeten op grootte en gekookt om vast te stellen hoeveel mosselvlees ze bevatten. Dit is nodig om te weten in welke kwaliteitsklasse de mosselen komen. De mosselen van klasse A zijn de grootste, met het meeste vleesgewicht. Dan zijn er ook nog B- en C-soorten. Zodra de gegevens bekend zijn, wordt de partij toegewezen aan de handelaar die dit soort besteld heeft. Daarna moeten ze nog wachten tot de waterstank laag genoeg is om de lading op een ondiepe plaats in de Oosterschelde overboord te zetten. Een werknemer, de zogenaamde losser, zal met Polderman meevaren naar het verwaterperceel van de handelaar. Daar worden de mosselen met een riek, door de zaaikokers gelost op het perceel. Het is een beste vangst geweest. Bijna de hele week zijn ze van huis geweest om hun boterham op het wat te verdienen. Met kornetten hebben ze hun mossels opgevest van hun kweekpercelen in de Waddenzee. Na een lange vaarreis, waarbij de lading met een zeil afgedekt en gespalkt was, zijn ze over het IJsselmeer en over de rivieren en kanalen vanmorgen in Ierseke aangekomen. Maar door het stormachtige weer hebben ze er langer over gedaan dan anders. Ja, want in Ierseke kunnen ze hun handel kwijt. Vader rekent op een goede opbrengst. De mosselhandel bloeit op. Het buitenland is een goede afnemer. De mosselbouw begint zich weer te herstellen na de Tweede Wereldoorlog van 1940-1945. Er is een toenemende vraag naar deze Zeeuwse delicatessen. Kijk, daar komt ook de Johanna de haven in. Nou, de schuit heeft alles nodig om niet tegen de kade te botsen. De kotter van Polderman, de Bru 42, schommelt ook als een dronken man. De ijzeren ankerkettingen rammelen woest en hun schep schuurt telkens tegen de meerpaal. Kom, zegt Huip tegen zichzelf, nog gauw even de boel afmaken. Ik hoop dat vader maar snel terugkomt. Dan gaan we regelrecht op Brunesse aan. Hij haalt met forse slagen het laatste nat weg van het gangboord. Dan bergt hij de schoonmaakspullen in het berghok, in het vooronder. Zal hij even de wal opgaan? Hij kan pa wel even tegemoet lopen. Of anders, als hij nog niet klaar is, het lokaal ingaan. Hij doet zijn werklazen uit en schiet in zijn klompen. De overal verwisselt hij voor zijn jakker. De lucht ziet zo donker opeens. Daar roept iemand. Het is de matroos van een boot die rechtszij ligt. Het zal niet droog blijven, Huip. Huip steekt zijn hand op ten teken dat hij hem verstaat. Met grote stappen beent hij over de loopplank en schiet de K op. Op de bru, 100, wordt geroepen, hey, Huip. Die tegen de sterke wind optornt, hoort eerst niets van het geroep. Hey, klinkt het nu veel harder. Huip kijkt op. Wordt er iets geschreeuwd? Hij kijkt om in de richting van de steiger, die hij zo even is gepasseerd. Dan ziet hij schipper Doven staan en die gebaart hem iets over de abnormale waterstand. Zonder verdere uitleg begrijpt de jongen wat de man op het schip beduinen wil. Huip Polderman haalt de schouders op en steekt vragend beide armen omhoog. Doven zet de handen als een toeter aan de mond en buldert boven de storm uit. Het water gaat nu weer al stijgen. Huip kijkt opnieuw naar de dijk en merkt tot zijn ontsteltenis dat zijn plaatsgenoot gelijk heeft. Wat roept Doven nu weer? Ik zou maar niet meer uitvaren, maakt Huip op uit de door de wind verwaaide woorden. Huip blijft van schrik stilstaan. Een wilde rukwind zou hem bijna het water ingeblazen hebben als hij zich niet snel aan de meerpaal had vastgepakt. Het is veel te gevaarlijk met deze storm, laat de mosselkweker opnieuw horen. Huip weet niet hoe hij het heeft. Zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. Vreest de schepper voor een ramp? Wegwezen maar. Het knachtje van baas Doven is ook bezig de boel aan kant te maken. Het lijkt alsof iedereen haast heeft om thuis te komen. Hij moet gauw voortmaken. Allee! Huip zet er nu de pas in. Dat vader er nog niet aankomt, verwondert hem. Het is 11:30, ziet hij op zijn horloge. Juist wil hij de bocht omslaan als hij bijna tegen de havenwacht opbotst. Weda! De man die de boel inspecteert of alles wel in orde is, moet lachen om die plotselinge schrik. Huip, ook even geschrokken, lacht weldra mee om het incident. Maar dan wordt de bejaarde man opeens ernstig. Heb je gezien hoe hoog het water staat? Vraagt hij met rimpels in zijn voorhoofd. Ja, Weda, antwoordt Huip, de man vorsend aanziend. Weda is een man van verstand en heeft veel kijk op het weer en het water. Huip is wel eens bij hem in huis geweest en heeft gezien hoeveel boeken hij in zijn kast heeft staan. De lectuur over de maanstanden die met de waterstanden te maken hebben. Hij heeft het allemaal in zijn hoofd zitten. Weda zucht. We hebben vannacht springvloed, zegt hij ernstig. Wat blief? Huip heeft de man wel verstaan, maar die woorden klinken hem ongelooflijk in de oren. Springvloed, brult Huip nogmaals toe. Hij meent dat Huip hem niet goed heeft verstaan. Maar dat is hem niet. Hij schrikt geweldig. En het maakt hem bang. Springvloed met deze verschrikkelijke hoge waterstand. Waar moet dat heen? In elk geval moeten zij zien in Brunesse te komen. In Brunesse, op de punt van Schouwenduivenland, in de Beurstraat, waar moeder en Helene, zijn zus, op hen wachten. Nu vlug naar het veilingkantoor. Een snik welt in Huib's borst omhoog. Zijn voeten raken nauwelijks de grond. Zo'n haast heeft hij om bij het verkooplokaal te komen. De harde noordwestenwind blaast hem bijna om de oren en duwt hem nu in de rug. Daar is het al. De vissers lopen in en uit. Ze schijnen zich weinig aan te trekken van de weersomstandigheden. Of lijkt het maar zo. Ze moeten hun werk doen vanzelf. De stoere mannen zijn wel wat gewend. Wat dat aan gaat, ze raken niet zo gauw overstuur. Het water in de Ierseke haven staat wel eens meer erg hoog. Maar elke keer echter ging het goed. Die visserslui zijn voor geen kleintje vervaard. Ze hebben al wat in weer en wind getrotseerd. En op elk getij hebben ze wel een toepasselijk spreekwoord. Bijvoorbeeld, niet appen, niet vloeien, luiden Zeeuws gezegde. Als het water niet erg zakt, stijgt het ook niet erg, bedoelt men dan te zeggen. De dijken zijn bovendien sterk, zo menen ze stellig. Maar nu staat er een harde noordwestenwind, die het water in de Noordzee hoog opstuwt in de trachter van het nauw van Calais. Dat is het smalle stuk zee tussen Engeland en Frankrijk. Het komt daardoor dat het water in de Oosterschelde zo hoog blijft. Hoe zal dat aflopen? Huib passeert de oester- en mosselkwekers met een korte groet. Hij nadert het gebouw van de visafslag. Hij heeft moeite om de deur open te krijgen. Drukt de wind hem dicht? Als Huib hem eindelijk op een kier geopend heeft, schiet het ding hem uit de hand. En met een smak vliegt hij weer dicht. Oei! Het opnieuw opentrekken van de deur kost nog veel meer inspanning. Maar het lukt. Als hij in de hal komt, hoort hij het drukke geroezemoes van stemmen. De verkooptransacties met de veilingklok zijn net gedaan. In het lokaal gekomen zoeken Huib's ogen zijn vader. Ah, daar is hij al, in gindse hoek. Gelukkig. Hij heeft zijn jakker al aan en bergt juist zijn portefeuille op. De pet drukt hij stevig op zijn hoofd. En met een armzwaai naar de man die links tegenover hem staat, wil hij vertrekken. Maar de kweker die Wax heet, wil nog iets tegen vader zeggen. Ha, vervelend nou, denkt Henk, die Wax wel kent. De man is zo breedsprakig en wie weet hoe lang hij vader nog ophoudt. Tis een echte zeurpiet. Huib blijft op een afstandje staan wachten. Hij wil zich er niet tussen mengen. Maar wat duurt dat gesprek weer lang? En hij zou vader wel willen toeroepen. Hier ben ik. Huib, kom op alsjeblieft. Maar dat doet een Zeeuwse jongen natuurlijk niet. Je houdt je verzoen. Waar hebben ze het zo druk over? Ze staan te gebaren en soms schijnt het alsof ze het niet eens met elkaar zijn. Huib, die vol ongeduld staat te wachten, doet een paar stappen in hun richting. Nu hoort hij duidelijk waarover ze spreken. Die percelen op het wat, daar zijn al wat woorden over gevallen. Wax uit Schouwen wil samen met pa de mosselkweek gaan doen. Maar vader Polderman houdt er niet van. Hij gaat er liever alleen op uit. Die Wax is een man van 12 ambachten en 13 ongelukken. Huib komt langzaam dichter bij hen staan en trekt vader aan zijn mouw. Pa, kom je mee? Polderman, blij met Huibs komst, maakt abrupt een eind aan de samenspraak. Gelukkig, daar is hij meteen vanaf. Nu er maar gauw vandoor. Huib loopt achter zijn vader aan. Buiten gekomen, begint Huib direct over het hoge water in de haven. Als ze op de kade lopen, zien ze dat het water de kruin van de dijk verder is genaderd. Misschien zakt het straks, spreekt vader Polderman zichzelf en Huib moeden. Ze moeten gauw thuis zien te komen. Hoe zal het op Bruinesse zijn? Afijn, als ze straks in de thuishaven komen, dan kunnen ze meteen op huis aan. Het schip is schoon, vader, deelt Huib hem mee. Goed, jongen, dat is keurig gedaan. Nu het dak schoon is, kunnen we gaan lossen voor de hangdelaar en dan op huis aan. Zwijgend stappen ze samen voort over de kade en even later is het geronk te horen van de bijna 100 pk scheepsmotoren te midden van de luide storm. De Willemien of de Bru 24 heeft het taai met die harde noordwestenwind. Andere mosselvissers uit Bruinesse zijn al eerder op huis aangevaren. Voor hen wordt het nu toch ook hoog tijd. Polderman moet goed opletten als hij de haven van Bruinesse invaart. Er liggen al heel wat kotters afgemeerd. De storm neemt af toe en striemt de regen over het dak. De ruitjes van de stuurhut zijn helemaal beslagen en belemmeren het vooruitzicht op het woelige water. Eindelijk ligt de schuit veilig op zijn plaats. Het water is hier ook schrikwekkend hoog, ziet het tweetal. Het is onrustbarend gezegd. We moeten het overgeven, Huib, zegt Polderman met vastheid in zijn stem. Huib begrijpt wat vader bedoelt. Vader is geen man van veel woorden en als het over godsdienst gaat, helemaal niet. Maar in deze korte zin klinkt toch door dat ze het aan God moeten overgeven. Hij gebiedt de zee en de wind dat ze hem gehoorzamen. Een half uur later zijn ze op weg naar huis. De regen wisselt af door prikkende hagelkorrels. Foei, de wind snijdt hen bijna de adem af. Een dakpan valt vlak voor hun voeten in stukken. En een golfplaat scheert over de dijk heen en klettert naar beneden. Het ding blijft halverwege de weg liggen, om even later weer opgenomen te worden en al bomberend op een omgekeerde roeiboot neer te slaan. Wat een storm, hè, pa, zegt Huib gespannen. Wreed, hè, stemt de man toe. Hij kijkt van opzij eens naar zijn jongen. Wat is hij blij dat hij met zijn eigen zoon werkt. De 17-jarige heeft hart voor het werk. Hij doet niet onder voor een volwassen knecht. Samen met een knecht klapt hij de korren uit en lost de lading in zee. Vader blijft dan in de stuurhut opletten of de mosselen op de goede plaats terechtkomen. Toch met zulk een bar weer kan hij begrijpen dat hij bang is. En eigenlijk is hij zelf ook niet gerust. Hoe zal het vanavond gaan als de vloed echt doorzet? Tot zolang zal het wel meevallen. Het is alsof Huib de gedachten van zijn vader raadt. Pa, zegt hij zomaar ineens. Weda sprak ervan dat het vannacht springvloed is. Huip, wat zag je me nou? Polderman weet niet wat hij hoort. Maar dan is het uiterst kritiek. Onwillekeurig verhaast hij zijn stap. Hij wil gauw bij moeder de vrouw zijn. Als ze aan het einde van het haventerrein zijn gekomen, zien ze mannen met vloekplanken bedankelijk staan praten. Ze vertrouwen het niet en hebben uit voorzorg ze 's middags al in de gleuven geplaatst. De mannen van Brunesse praten over de gevaarlijke situatie. Er moet wat gebeuren. De burgemeester moet gewaarschuwd worden. Die moet beslissen wat er moet gebeuren. Want op Zijpen zijn er ook al coupeurs in de dijk. En die zijn nog niet gesloten. De havenmeester gaat er direct heen. Maar Polderman en zijn zoon wachten hier niet op. Eerst naar Huip, naar huis Huip, beslist Polderman. Moeder wacht op ons en zal benieuwd zijn hoe we het maken. Kom maar gauw mee. Tussen enkele nieuwsgierigen doorgaan ze voort. Ze lopen regelrecht naar de Beursstraat en binnen 10 minuten staan ze voor de deur. Moeder Polderman vliegt naar de voordeur. Ze stond op de uitkijk en ze heeft haar zien aankomen. Ze trekt eerst haar man het nauwe gangetje in en dan Huip. Ze omhelst beiden, één voor één. Wat is ze blij dat ze er zijn. Zo'n hele week van huis duurt lang. Huip's 3 jaar jongere zus, Helene, komt vanuit de keuken naar de kamer. En ook zij zoent vader en haar broer Huip. Vrouw Polderman zucht eens. Zonder er zichzelf rekenschap van te kunnen geven, is daar dat onbestemde gevoel. Net alsof er iets bijzonders op til is. Iets wat meer mensen hebben op deze laatste januaridag van dit jaar 1953. Zal er iets heel ergs gebeuren? Met het water soms? Moeder Polderman sprak daar ook al met haar dochter over. Ze had na het eten de Bijbel genomen en Psalm 46 gelezen. Hoe het kwam, wist ze zelf ook niet. Maar die woorden bleven haken in haar hart. De laatste woorden van dat hoofdstuk. De God Jacobs is ons een hoog vertrek. Binnen in de kamer is het behagelijk warm. Er brandde een matig vuur in de kachel. Maar die sterke wind durfde de vestersvrouw niet hard te stoken. Je moet nu geen brand krijgen. Ze heeft de koffiekan op het stalletje staan. De melk gaat ze gauw warmen. De mannen hebben vast wel trek in een lekker bakkie koffie. Bedrijvig loopt ze heen en weer. Ze heeft bij de bakker om de hoek lekkere verse bolussen gehaald. Elke zaterdag trakteert ze op die Zeeuwse koeken. Zo warm bij de bakker gehaald. Smaken ze het fijnst. Ze schenkt de kommen vol met het bruine vocht en zet ze voor ieder neer op tafel. Dan bespreken ze samen de dingen die de afgelopen week zijn gebeurd. Al pratende vliegt de tijd om. Buiten buldert de harde stormwind en beukt de dijken van het Zeeuwse land. Het wordt al donker buiten en vrouw Polderman vraagt Helene om de schemerlamp aan te steken. Het gaat al naar 5 toe, ziet Huip op de klok. Zal ik de blinden sluiten? Vraagt Polderman. En de daad bij het woord voegend is hij al buiten. Huh, wat een winterse bui. Zal het nu ook nog gaan sneeuwen? Hij hoort in de verte stemmen. En getimmer. Zeker van mensen die bezig zijn om kapotte ruiten te dichten. Zo'n storm brengt altijd schade, overlegt hij berekenend. Als de mosselschuiten nu maar geen averij oplopen. Maandagmorgen vroeg moeten ze er weer op uit. En op onthoud kunnen de mosselscheppers niet best hebben. Gezamenlijk hebben ze de avondboterham gegeten. De poldermannetjes vinden deze zaterdagavondmaaltijd het heerlijkste moment van de week. De gebakken mosselen, vers van de schuit, geven aan de maaltijd een aparte sfeer. Heerlijk zijn ze. Het vuur in de kachel vlamt soms hoog op. De lange blauwe tongen lekken de zwarte eierkolen. Moeder Polderman staat van tafel op. Ze wil de kachel toch nog iets temperen. Het lijkt wel alsof de wind steeds meer door de kachelpijp blaast. Ze heeft de confector bijna afgesloten. Buiten klinkt het rinkelen van glas. Er waait zeker alweer een ruit in. Sinds vanmiddag is het echt harder gaan waaien, zegt ze, haar man met een bange blik aanstarend. Polderman knikt en zegt langzaam: hoe zal het op de dijk zijn? Zou de burgemeester nog nadere orders gegeven hebben? Zijn vrouw trekt haar schouders op. Ik weet het ook niet, man. Laten we eerst maar uit de Bijbel lezen. Laat ze erop volgen. Ze staat vol zorg op van tafel en haalt het boek van de schoorsteenmantel. Ze reikt de Bijbel aan vader over en schuift weer op haar plaats. Stil wachten ze. Vader Polderman leest verder waar hij vorige week gebleven is. Moeder en Helene zijn in het Nieuwe Testament bezig. De zware stem van de schipper Polderman klinkt door het nauwe keukenvertrek. Het zijn woorden van de profeet Ezechiël. Het teken der redding staat erboven. Het gaat over het volk van Juda. Ze zondigen tegen de Heere en maken de maat van hun ongerechtigheden vol. De Heere is toornig over de gruwelen die zij bedrijven. Hun afgoderij, zelfs in de tempel te Jeruzalem bedreven, doet God handelen in grimmigheid. Zijn oog zal niet verschonen en hij zal niet sparen. Dit is de oorzaak waarom in het 9e hoofdstuk gesproken wordt van de straf die komen moet. God is rechtvaardig. De Heere staat op het punt om de tempel te verlaten. Hij stond al op de dorpel van Gods huis om te vertrekken. Zes mannen, elk met een verpletterend wapen in de hand, staan gereed om het oordeel te voltrekken. Maar zie, eerst krijgt een man die in het midden van hen was een bevel. Hij wordt door God zelf toegeroepen om door te gaan. Die man, met linnen bekleed, heeft een schrijversinktkoker aan zijn lendenen en moet door het midden van de stad doorgaan. De Heere gebiedt hem om een teken te geven op de voorhoven van de lieden die zuchten en uitroepen over de gruwelen die plaatsvinden in de stad. Ze zullen worden gespaard. God is ook barmhartig. Polderman's stem daalt als hij voortgaat. Daarom ook wat mij aangaat. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. En zie, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lendenen de inktkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan, gelijk als gij mij geboden had. Het is opeens vreemd stil, nu de lezer ophoudt. Alleen de geluiden om het huis dringen tot de mensen aan tafel door. Het gezin is onder de indruk van het schriftgedeelte dat zojuist is voorgelezen. Hoe het kwam? Huib heeft onder het lezen steeds aan het woeste water moeten denken. O, als God eens kwam, nu deze avond of nacht, het zou springvloed zijn, had Dove gezegd. Zou hij, Huib, dan ook bij de getekenden horen? Zou God hem sparen? Moeder, ja, die wel, had hij gedacht. En vader ook. Maar hij en Helene, als je jong bent, dan denk je eigenlijk weinig aan zulke dingen. Hij, Huib, heeft zoveel dingen die hem in beslag namen. Hij gaat elke zondag trouw naar de kerk en de catechisaties bezoekt hij geregeld. Maar Huib weet best dat dit alles niet genoeg is voor de eeuwigheid. Dat hebben vader en moeder hem verteld. En later, op school, hoorde hij daar ook van. En nu hij al tot de groteren behoort, begrijpt hij er alles van. Het wordt hem door de jonge dominee van Brunesse gedurig voorgehouden. Een mens moet wederom geboren worden. Dat teken waarover in Ezechiël wordt gesproken, moet bij hem worden toegepast. Maar, eerlijk gezegd, had hij er tot nog toe weinig zin in. Er waren zoveel andere dingen. Later, als hij wat ouder zou zijn, wilde hij een eigen schuit hebben en dan zou hij zo'n nieuwerwetse met een elektrische motor willen hebben. En dan zijn gedachten dwalen af naar het meisje dat op Nieuwerkerk woont. Dan zou hij haar later samen met haar zijn carrière opbouwen. Nee, aan de dood en de eeuwigheid moet hij vooral niet denken. Nu nog niet, misschien later, als hij ouder is en getrouwd. De stilte rondom hem benauwt hem opeens. Dank u wel voor uw aandacht.